Toen gingen we even doorrekenen en toen zagen we dat die 1000 euro dus niet 1000 euro omzet had gerealiseerd, maar 12.000 euro omzet in 12 maanden tijd. Nou, vanaf dat moment, toen hebben we eigenlijk gewoon de AdWords-kraan helemaal opengezet. Want we hadden echt een goed conversiepercentage, dus ja, het kon makkelijk uit. We betaalden soms wel tussen de 10 en 15 euro per klik in die tijd al.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Hallo en welkom bij aflevering 124 van de Erno Hanning Show weer. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erno Hanning en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Vandaag het gesprek met de andere funnel strategie-expert in Nederland, Nico Oud. Nico verkocht in 2015 twee snelgroeiende bedrijven om zich volledig op de inhoud van zijn vak te storten. Als funnel-specialist helpt hij Nederlandse bedrijven om hun groeiambities te realiseren. Inmiddels heeft hij meer dan 100 bedrijven geholpen met hun groei. Het was een gaaf gesprek, we hebben uitgebreid gesproken voordat ik de opname startte. En dat heeft geholpen om het podcast, om deze opname van jou effectiever te maken, zodat je de kern pakt van wat we besproken hebben. Hij heeft goede tips die je kunt gebruiken in jouw bedrijf. En we hebben het onder andere over quick wins in jouw funnel. Veel plezier met de inzichten van Nico. Laten we beginnen. Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. We zitten hier in Oudeschoot, in een landhuis, in een mega groot mooi landhuis met een mooie landgoed eromheen. En ik zit hier met Nico Oud. Welkom Nico.
Ja, dankjewel.
In de podcast. En we hebben al, weet ik veel, 2 uur of zo. Ja, 2 uur gesproken.
Wow.
En het is gewoon een heel aangenaam gesprek. En wat we nu gaan proberen te doen in de podcast voor jou als luisteraar is dit in de kern samenvatten. Natuurlijk ook dingen die we gesproken hebben, die ga je missen. Die gaan misschien in een volgende uitzending komen. Maar nu gaan we proberen de kern samenvatten en ook zeker wat expertise en kennis overdragen over een sales funnel. Dat is waar Nico goed in is.
Ja.
Maar laten we beginnen met het begin. Je werkt nu alleen.
Ja.
Je bent een ondernemer die een bedrijf heeft wat een eenmanszaak is. Misschien is het wel een bv, maar in ieder geval, je werkt alleen.
Ja.
En dat was anders. Je bent begonnen voor jezelf, maar hebt dat vrij snel uitgebouwd tot een groot bedrijf. Vertel eens, wat voor een bedrijf was dat?
Ja, ik heb een e-commerce bureau gehad. We bouwden Magento webshops. Ook toen alleen begonnen. Mezelf voorgenomen om geen personeel aan te nemen. Dus de positionering die ik toen had was om een soort van internet aannemer te zijn. Ja, dus ik ga naast de klant zitten, de klant van een website laten bouwen. Ik zorg dat het bij freelancers wordt uitgezet. En zorg dat het wordt gerealiseerd. Dat was de positionering. Nou, die viel heel goed. Dus commercieel gezien was het een succes. Veel dingetjes deed ik nog zelf. Ik vond het leuk om mijn websitejes te prutsen. Dus ik deed nog veel vrij amateuristisch met Joomla. Maar goed, templateje. Het zag er al snel professioneel uit. En waar ik al vrij snel achter kwam was dat ik niet zo goed was in websites bouwen. Dus dat moest niet mijn vak voor mezelf worden. Het binnenhalen van de klussen ging goed. Het managen van het project ging ook goed. Dus ik ben op een gegeven moment stagiairs gaan werken en dat werkte hartstikke goed. De jongens die kwamen van school af, programmeurs, echte whizkids, ze begonnen allemaal rond hun 11e met programmeren. Dus dat liep eigenlijk allemaal wel lekker. Maar wat ik wel steeds meer merkte was dat de stagiairs gingen weg. Freelancers waren niet altijd beschikbaar, zeker niet voor onderhoudsklusjes. Dus uiteindelijk moest ik het idee van geen personeel moest ik loslaten. We liepen ook continu tegen cashflow-problemen aan, want dat was natuurlijk helemaal niet schaalbaar. En die jongens moesten natuurlijk steeds naar school toe om dingen te doen en hadden opdrachten. Nou, en op een gegeven moment was ik het hele cashflow-ding was ik helemaal zat. Dus toen dacht ik, nou, we moeten het serieuzer gaan aanpakken. Dus we moeten gaan groeien en misschien toch wat mensen gaan aannemen. Al was het alleen al voor de serviceafdeling en een soort van flexibele schil eromheen. Nou, toen was een van de leads die langskwam was een investeerder. En die vond het hele proces wel mooi, hoe wij dat aanvlogen met zijn shop en verdiepen in de doelgroep. En dat was vrij basic, maar goed, het proces sprak aan en hij wilde wel investeren. Dus zijn vraag was, heb je geld nodig? Nou, dat kwam toen heel goed uit. Geld hadden we nodig om in ieder geval die groei door te maken, om eerst de mensen aan te nemen. We waren met eigenlijk één echt iemand op de loonlijst en een aantal stagiairs. Nou, dan eigenlijk moet je de wat grotere klussen hebben. Hè? Niet de 300 euro webshop, maar de 3000 euro webshop. Nou, eigenlijk wilden we nog wel iets hoger, 10.000 euro webshop. Maar ja, dan willen mensen ook een bepaald volume binnen een bedrijfje zien. Dus nou, dan krijg je kip en ei verhalen. Dan moet je eerst mensen gaan aannemen en dan hopen dat de klussen op tijd vallen. Nou, zo zijn we begonnen. Dus in een heel rap tempo zijn we toen naar 6 vaste mensen gegaan. De stagiairs aangenomen. Dat liep mooi gelijk in elkaar over. Toen 4 mensen erbij aangenomen en hopen dat de klussen gingen vallen. Nou, dat was wel spannend geweest. Dat kwam, ik denk ook een weekje nauwkeurig, dat we zeiden, als ze nu niet vallen, dan moeten we ermee stoppen. En toen vielen er echt een aantal hele grote klussen. Nou, toen hadden we het andere probleem. Hè? Dus dan moet je weer programmeurs gaan zoeken. Nou, die zijn schaars. Dus zo zijn we eigenlijk 3 jaar lang zijn we een beetje met vallen en opstaan zijn we door gaan groeien. En binnen 3 jaar zaten we op 18 man.
Nou, die investeren? Ja. Wat voor bedrijf had hij?
Hij had ervoor met rollators en scootmobiels. Dus dat wat meer in de andere sector. Dus hij kwam niet uit de branche. Maar hij heeft eigenlijk een beetje dezelfde groeicurve doorgemaakt. Nou, niet helemaal vergelijkbaar. Dus hij had een bedrijf overgenomen met een man of 20 van zijn familie. En heeft het laten groeien naar een man of 85 uiteindelijk, geloof ik. En verkocht. En daarna investeerder geworden voor start-ups.
Oké, en bemoei je zich ook met jullie bedrijfsvoering?
Ja, deels. Dus zeker in het begin, maar meer in de rol van een mentor. Dus niet ik kom meedraaien en ik ga je helpen opbouwen, maar wel in de rol van een mentor. Van hoe ga je, want dat was ook mijn ding, ik wil wel geld, maar ik wil wel smart money. Hè, want anders dan ga ik het opmaken aan de verkeerde dingen en dan hebben we straks vooral geld uitgegeven. Dus ik wilde vooral iemand die ook de klappen van de zweep kende en het trucje al een keer had gedaan. Dus dat was zijn rol. Hij was,
hielp dat ook bij jou?
Nou, het grappige is dat het hielp. Soms ook wel direct merkbaar. Maar vooral als ik ook terugkijk, denk ik, heb ik er heel veel van geleerd. Ja, op zo'n moment, dan heb je het heel vaak over toch over cijfers. Hè? Want het is natuurlijk een investeerder, die wil natuurlijk een rendement zien. Maar ik denk dat ik mijn hele leven heb geroepen dat ik slecht was in cijfers. En eigenlijk door die rol van de investeerder ineens heel erg op cijfers ben gaan letten. En daardoor patronen ben gaan herkennen, waardoor ik nu wel durf te zeggen dat ik in ieder geval bedrijfstechnisch goed met cijfers om kan gaan. Dus ja, het heeft zeker geholpen.
Had je vaak ruzie? Of oneenigheid, nee, discussies?
Nee, dat viel eigenlijk wel mee. We hebben wel verschil van visie op een gegeven moment. En dat was vooral op het laatst. Nee, dat zat ook niet in ons beide persoonlijkheden hoor. Dus eigenlijk nooit ruzie of discussie. Okay. Kijk, een frustratie natuurlijk wel, hè. Dat treed ik wel vrij snel op met een investeerder. Is dat de investeerder gaat natuurlijk met name om die groeicurve, die ik zelf had bedacht overigens. Hè. Dus ik zeg, ik denk dat we met een bureau naar 40 man moeten groeien. Hè, want dat is dan weet je dat je als bureau comfortabel zit in resources, voldoende marge kan draaien. Maar ja, gaandeweg kwam ik er natuurlijk achter dat het helemaal niet zo was wat ik wilde. Kom ik zo direct nog wel even op. Maar ja, zo'n investeerder die heeft dan gewoon een soort van roadmap uitgezet van we gaan naar die 40 man. En dat gaan we zo snel mogelijk doen. En ik kwam bij een man of 15 kwam ik er eigenlijk wel achter van eigenlijk vind ik dit helemaal niet leuk.
Want wat is dan op dat moment die rol van investeerder? Die wil dan dat we dan meer verkopen zijn deel? Of hoe verdient hij zijn geld dan terug?
Deels bijvoorbeeld, er staat altijd voor de uren die hij maakt, stond er bijvoorbeeld een adviesfee. En uiteindelijk is het natuurlijk een exit, is een, of ik hem kon uitkopen of iemand anders. Maar dat is uiteindelijk waar hij op af wilde.
Ja.
En dat was ook wel mijn doel. Hoor.
Hij heeft aandelen gekocht van je bedrijf?
Ja.
Hoeveel procent?
De helft.
De helft, oké. Okay. Ja. Dus echt volledige medezeggenschap daardoor.
Ja, precies.
Oké, spannend. Oké, je kwam met die 15 mensen en toen liep het iets anders dan je had gedacht.
Ja.
Dan je plan.
Ja.
Wat veranderde er?
Ja, wat ik op een gegeven moment merkte was, ik deed de sales met name zelf. En dat wilde ik ook gek genoeg heel lang blijven doen. Want sales vind ik ook leuk om te doen. En waar ik op een gegeven moment achter kwam was dat we moesten natuurlijk projecten hebben een begin en een eind. Dus je haalt een klus binnen, hij is afgerond en daarna heb je nog wel wat onderhoud van zo'n klant, maar niet voldoende om alle mondjes te voeden. Dus wat ik merkte was dat ik op een gegeven moment twee, drie afspraken per dag moest gaan rijden om maar genoeg opdrachten binnen te halen om het bedrijf te laten groeien, maar ook om de mondjes te voeden. En eigenlijk haalde ik daar niet zo heel veel voldoening uit, want het was, ik deed vooral de kennismaking. He, dus ik verkocht eigenlijk het bedrijf en vervolgens ging de projectmanager de oplossing verkopen. He, dus ik bouwde geen relatie op met de klanten. Ik zat niet meer in de inhoud. En het voelde gewoon alsof ik niet een voldoening haalde uit mijn werk. Nou, toen heb ik voor mezelf goed nagedacht van waarom ben ik dit bedrijf ooit begonnen. Nou, dat was lekker pielen aan die websitejes, daar iets moois van maken. Kon ik me helemaal in verliezen. En toen bevond ik me ineens in files het hele land door jakkeren om die klanten binnen te halen. En dat heb ik een hele tijd leuk gevonden, maar op een gegeven moment was dat gewoon op en wilde ik gewoon weer de inhoud in. En juist een hele intensieve relatie met een klant aangaan, samen echt iets opbouwen. Ja, toen heb ik besloten om mijn aandelen te verkopen aan mijn aandeelhouders.
Waarom heb je, vraag je in de mensen, waarom ben je van een website naar een webshop veranderd?
Ja goed, dat is inderdaad ook nog wel een interessant verhaal. Kijk, het probleem waar ik toen tegenaan liep, we gingen naar WordPress, want dat werkte natuurlijk veel makkelijker. En wat je zag was dat toen al, en dat is een jaar of 7 geleden, kon je op Marktplaats een WordPress website kopen voor €500. Nou, niet veel later kon je natuurlijk op websites als Teamforest voor $49 een hele professionele template kopen die je erop gooide en had je een mooie website. Dus ik zag wel dat die markt vrij complex zou worden als je wat groter wilde groeien. Dus toen hadden we webshops besloten, op basis van WooCommerce. Was toen nog niet zo ver. Dus ik denk dat mijn eerste WooCommerce project heeft me €50.000 gekost in plaats van opgeleverd. En,
maar waarom kwam dat? Wat was niet zo ver dan?
Nou, WooCommerce was toen bijvoorbeeld met iets heel simpels. We hadden toen een klant en die had twee btw-soorten in één product. Een kerstpakket. Dan heb je 6% erin, 19% erin, dat toen was het of 21. Ja, dat kon al niet in WooCommerce. En vervolgens had je met attributen, productattributen. Nou, dat was toen allemaal nog niet goed ontwikkeld in WooCommerce. Dus we gingen eigenlijk Magento nabouwen in WooCommerce. En toen zei iemand, jongen, je had al lang naar Magento moeten gaan. Nou, toen dacht ik, of ik ga nooit meer een webshop bouwen in mijn leven. Of ik ga alleen maar webshops bouwen. Maar als je dit doet, dan moet je dit echt met volle overgave doen. En is dat het enige wat je moet doen, want anders dan gaat het je alleen maar geld kosten. Nou, dus dat is eigenlijk de reden geweest dat ik zei, we gaan echt op die webshops. Het is een wat complexer traject. Dus per definitie vaak uitbesteed bij de meeste bedrijven. Magento was ook een zwaar pakket. Dus niet iedere programmeur kon Magento doen. Dus de learning curve was heel hoog. Maar die investering wilden we wel doen. Maar dan wist je ook door dat daardoor die markt nog wat langer blauw bleef. Als je het met de Rode Oceaan mag
vergelijken. Ja. En had je toen ook geen probleem met Ideal dan bijvoorbeeld in die webshops?
Dat was inderdaad wel de... We hebben er nooit grote problemen mee gehad, maar Ideal was toen wel een ding inderdaad. Je had nog wel regelmatig dat Ideal eruit viel en dat de klanten in paniek raakten.
Ja, want lang niet alle webshop dingen hadden toen een goede Ideal oplossing.
Nee, klopt.
En zoals het nu is, het is toch een stuk eenvoudiger, maar dat was toen...
Toen was het inderdaad nog drama.
Ja.
Volgens mij nog... Omnicassa was volgens mij toen nog een soort van beta-achtig ding. Meer alpha, denk ik maar.
Ja, dat heb ik ook nog gebruikt, ja. Nee, je hebt dus een bepaald moment besloten om te zeggen, ik ga mijn aandeel verkopen. Kon je dan stoppen met werken omdat je aandeel verkocht had?
Nee, kijk... Het lastige van een internetbureau is natuurlijk altijd van, wat is het waard? Hè? Het is, er zit geen recurring model in, hè? Nauwelijks. Ja, dus je kunt het wel verkopen. Maar als ik achteraf omreken wat ik ervoor, wat ik natuurlijk niet mag vertellen. Hè? Dat is natuurlijk geheim, maar waar ik het voor heb verkocht. Als je het in uren uitgekeerd had gekregen voor een goed uurtarief, dan was je rijker geweest, om het zo maar even te zeggen. Zo is het dan ook alweer.
Ja.
Nee, dus nee, helemaal niet. Maar ik denk uiteindelijk wat het me heeft opgeleverd, dat het wel waard is. Uiteindelijk heb ik daardoor wel een heel goed netwerk in Noord-Nederland. Qua reputatie doet het natuurlijk. Hè. Dus mensen kennen je als degene die dat bureau heeft opgebouwd van 0 tot 18 man in een vrij korte tijd. Dus uiteindelijk denk ik als niet in geld, maar dat ik er wel uiteindelijk in een ander soort valuta heel veel aan over heb gehouden. Ja.
Zijn ze ondertussen doorgegroeid naar die 40, 50 mensen?
Nee, het is eigenlijk direct na mijn vertrek zijn ze gefuseerd. Het is nu Guapa in Leek. En ik weet niet op hoeveel man ze zitten. Ik denk een mannetje of 25 nu, denk ik.
Oké. Okay.
Dus nee.
Maar de investeer zit er nog gewoon in?
Ja, ja.
Oké, en je hebt ook een webhosting bedrijf gehad?
Ja, dat liep eigenlijk parallel aan 360, het e-commerce bureau. En eigenlijk is het geboren met de frustratie dat we destijds een hostingpartner hadden die het niet echt goed voor elkaar had. Die hadden met name een formule waardoor je regelmatig de klant moest berichten over meer kosten. Dus daar werden we helemaal gek van. Want ja, weet je, we waren eigenlijk maar gewoon een reseller. En dan moesten we de klant bellen van ja, je bent over je processorkracht gegaan, dus je moet meer betalen deze maand. Nou, dat waren geen leuke gesprekken, dus ik heb een van die jongens gezegd van nou, richt maar een eigen hostingplatform in. Had hij ongeveer een week voor nodig, het werd een paar maanden. Dus toen dacht ik, oké, dan moeten we terug gaan verdienen, want dit geld kunnen we niet missen. Dus toen hebben we er een platform van gemaakt, het draaide hartstikke goed, super snel. Magento draaide er heel snel op. Dus toen hebben we Magento Hosting XL hebben gelanceerd. Nou, we verkochten geen pepernoot, dus... echt helemaal niks. Maar goed, we dachten ook van nou, e-commerce, dat begon juist wel heel goed te lopen, dus prima, dan hebben we in ieder geval een mooi plekje voor die klanten. En toen, op de een of andere manier, kreeg ik de domeinnaam magentohosting.nl aangeboden. En ik denk, nou ja, wat moet ik daarvoor betalen? Dat was €500. Ik zei, nou, kom maar op met die domeinnaam. Dus toen hebben we die site erop gezet en echt vanaf binnen 2-3 dagen kwamen de eerste orders binnen. Van 0 orders naar 2-3 orders.
Dus ik heb het eerder gezien dat de verandering van een naam een essentieel effect kan hebben op jouw aanvragen, klanten. Ja. In jouw geval dus ook echt.
Ja.
Magento XL werkt niet, Magento Hosting.
Ja, gaat het enige wat weg was XL. Het zat zelfs nog in het logo, dus het was alleen in de URL weg. Het was te kort voor SEO, want het was 2-3 dagen. Dus we hadden niet ander soort traffic, we hadden geen AdWords campagnes lopen. Dus binnen diezelfde traffic, waarschijnlijk alleen door de domeinnaam, een andere conclusie hebben we gewoon niet kunnen bedenken, kwamen ineens 2-3 orders per dag soms binnen.
Wow. Heb je die gedachtegang dat je naam zo'n rol speelt, gebruik je dat nu nog in je huidige proces met klanten of voor jezelf?
Eigenlijk niet.
Oké, okay. Interessant. Leuk voor de toekomst van mezelf.
Ja.
Ik denk dat het waar is. Ik heb het meegemaakt met een klant waar ik van werk. En zij hebben ook hun naam aangepast. Overigens nog niet zo heel lang nadat we net de website hadden veranderd. Maar het heeft zo'n ontzettende impact gehad op hun aanvragen. Dat is ongelooflijk.
Ja, geloof het direct.
Toen heb je, je was het een beetje zat. Al die mensen die voor je werkten. En vooral dat autorijden, zeg maar.
Ja.
In de file staan vooral dus. Wat deed je toen? Want op een bepaald moment moet je een keuze maken.
Ja.
Wat heb je gedaan?
Je bedoelt na de verkoop...
Gewoon alleen al het feit dat je... Hoe kom je tot een keuze? Hoe kom je dat je op een bepaald moment zegt... Wat ik al die tijd heb gedaan, daar stop ik mee.
Ja. Nou, eigenlijk het meest lastige van de keuze vond ik nog het team. Hè, want ik, aan de ene kant was ik het zat om zoveel... personeel te hebben. Maar ik denk dat het meer de verantwoordelijkheid was. Want we hadden een hele mooie cultuur. Hele toffe mensen allemaal aangenomen. Dus qua sfeer was het eigenlijk meer een vriendengroep. Nog steeds hebben we af en toe een barbecue waar iedereen bij elkaar komt. En dan kletsen we even bij. Dus het was meer het proces. En alles wat erop bij komt kijken als je zo'n team hebt. En eigenlijk, ik ben een gevoelsmens. Dus op een gegeven moment dacht ik gewoon, dit is niet meer wat ik wil doen. En ik had het zelfvertrouwen dat het goed zou komen met iets nieuws wat ik zou gaan doen. Dus ik heb gewoon bedacht, ik ga iets anders doen, ik weet het niet wat. Maar dat komt vast op een pad. En dat kwam ook zo.
Oké, je hebt je aandelen verkocht.
Mm-hmm.
En dan kom je tot de conclusie dat je iets wil gaan doen met gezondheid.
Ja.
Met je eigen gezondheid vooral.
Ja. Ja, het was meer een... dat was eigenlijk een proces wat eerder al was gestart.
Oké, dat was eerder
gestart. Dat liep eigenlijk al in de tijd dat ik mijn bureau had. Alleen toen was het echt een hobby. Maar toen schoot natuurlijk wel even door mijn hoofd van nou, zou ik met mijn blog, gezond blog heet het, en dacht ik van ja, wil ik daar nog mee verder gaan? Hè? Zit daar een markt in? Nou, dat op zich wel. Het is natuurlijk een hele grote markt, wordt heel veel geld verdiend, dus natuurlijk had het gekund. Maar mijn probleem is een beetje, ik ben geen gezondheidsgoeroe. Dus ja, ik heb echt serieus een keer gehad dat ik bij de bij de snackbar stond. En dat iemand zei, jij bent toch Nico Oud van Gezond Blog? Ja, oké, cheat day. Dus toen dacht ik over, ja, weet je, dit kan niet. Hè? Ik moet naar de achtergrond, want nou, ik vind het concept wel heel mooi en ik heb het opgebouwd. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen guru. Ik sta gewoon in de snackbar zo nu en dan. Dus toen heb ik de samenwerking uiteindelijk gezocht. Maar het idee is wel geweest, ja, kan ik er echt een business van maken, een bedrijf, en me helemaal storten in die gezondheidsbranche? Maar dat was toch niet waar ik heen wilde. Ik wilde wel graag in dit vakgebied blijven, met name omdat ik het altijd wel heel veel energie haal uit het samenwerken met de ondernemers. Ja, die hebben toch een bepaalde energie, nemen ze vaak mee, vooral in het MKB. Nou, daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Dus ik wilde wel in die groep, met die groep blijven werken.
Hoe lang heeft jouw bedrijf 360, hoe lang heb je daar aan gewerkt? Hoe lang is dat geduurd, dat proces?
Ik denk totaal 5 jaar ongeveer.
5 jaar?
Ja.
In 2015 heb je het verkocht.
Ja.
En nu ben je alweer 2 jaar bezig met jouw eigen bedrijf.
Ja.
Nico Oud, ja. Zo heet het bedrijf.
Nico Oud heet het gewoon.
Ja. En wat doe je nu precies?
Ja, wat ik nu doe is ik... nou, je hebt natuurlijk allemaal functietitels. Hè? Dus als je mijn LinkedIn in de gaten hebt gehouden, vast niet. Maar dan heb je vast gezien dat die vaak veranderd is. Dus ik begon met marketing automation specialist. Toen werd ik sales funnel specialist. Toen werd ik growth hacker, growth marketer, growth lead. Nou, maakte allemaal titels. Maar uiteindelijk de centrale vraag van veel van mijn klanten is... ik heb een business online, lead generatie of online sales. En ik wil groeien. Ja, dus dat is vaak de centrale vraag waar ze bij mij terechtkomen. Nou, vaak is het toch, als je wil groeien, dan begin je met de funnel. Ja, dus funnel marketing is eigenlijk wat ik doe. Ja, dus ik zeg altijd, ja, niet sales funnel, want ik geloof ook dat een marketing funnel er is. Hè, dus het meer naar de content marketing. Dus ik zeg eigenlijk funnel consultant en growth hacker heb ik er achteraan geplakt. Want dat is meer het proces.
Oké. Ik ben benieuwd hoe mensen op reageren. Nou, wat zegt een klant van zo'n titel? Iemand die je ontmoet?
Nou, eigenlijk komt het nooit te sprake. Hè? Dus de vraag staat centraal. Dus
ja, nee, is eigenlijk, maar om aan te geven, dat over de essentie van je naam, wat effect dat zou kunnen hebben op je aanvraag. Ik denk dat die titel een rol in speelt. Denk ja. ik. Ik denk als je de juiste titel hebt gevonden, dat er nog meer aanvragen aankomen. En je hebt al zoveel aanvragen. Ja. Dus wat dat betreft kan het niet beter. Als je kijkt naar de funnel marketing, mm-hmm. wat zijn daar de essentiële stappen in voor de klant?
Nou, het belangrijkste waar ik altijd mee begin is gewoon kijken wat er al is. Een van de dingen die ik vaak zie is dat heel veel mensen beslissingen hebben genomen op basis van verkeerde data of verkeerde inzichten. En kijk, wat ik bij bijna al mijn klanten probeer te doen is om zo snel mogelijk een quick win te realiseren. Zodat ze, nou ja, ze geven geld aan mij uit. En ik wil dat ze zo snel mogelijk iets zien het signaal afgeeft van je gaat dit terugverdienen. Ja, want uiteindelijk, ik doe alleen maar trajecten van 12 maanden. Hè, zodat je ook echt wat kan gaan doen. Dus ik begin meestal met AdWords. Hè, dat is vaak een ondergeschoven kindje of in ieder geval een goede analyse daarvan. Ik kom nog veel bedrijven tegen die dat zelf doen. Eigenlijk een beetje pielen, vaak begonnen met een coupon van Google en meestal met wat hulp van Google een eerste campagne in elkaar draaien en zo ben ik zelf trouwens ook begonnen met AdWords voor mijn hostingbedrijf, maar dus het is een prima proces, alleen op een gegeven moment dan gaan de bedragen erheen, dan moet je gewoon echt iemand hebben die daar gewoon echt gespecialiseerd in is. En vaak zie je toch dat mensen sturen daar op de verkeerde cijfers. Dus dat ze kijken naar wat is de transactiewaarde geweest. In plaats van wat verdien ik gemiddeld op een klant in een tijdsbestek van x maanden. Of misschien zelfs wel een x aantal jaar.
Ja, want jij hebt daar een artikel over geschreven. Dat heb ik gezien. Hè? Dus ja. dat was een inzicht van een product wat je zelf had. En,
ja.
En wat was daar de inzicht?
Nou, ik heb de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam was met mijn hostingbedrijf. Ik weet dat we op een gegeven moment, dat ik er ook zo op stuurde. Dus ik kreeg een rapportage van de AdWords Club die dat voor ons beheerde. En ik dacht, ik heb er €1000 ingegooid en ik haalde €1000 uit. Zet maar uit. Dat was mijn conclusie even heel snel. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij investeren zat en dat we naar de cijfers keken en dat hij zei, hey, we hebben in één keer een piek in de omzet, waar komt die vandaan? Dus nou, dat dook in de winst- en verliesrekening en toen kwam eruit in de maand 2 van, hey, die kosten, ja, die omzet die bleef natuurlijk gewoon doorlopen. En het is heel logisch, achteraf gezien, maar op dat moment heb ik niet zo gekeken. Dus in die rapportage stond gewoon 1.000 euro kosten, 1.000 euro omzet. Die, nou, dan kan die wel weg. Het ging even doorrekenen en toen zagen we dat die 1.000 euro dus niet 1.000 euro omzet had gerealiseerd, maar 12.000 euro omzet in 12 maanden tijd. Nou, vanaf dat moment, toen hebben we eigenlijk gewoon de AdWords-kraan helemaal opengezet. Want we hadden echt een goed conversiepercentage, dus ja, het kon makkelijk uit. We betaalden soms wel tussen de 10 en 15 euro per klik in die tijd al. Nou, het kon makkelijk uit. Dus je zag gewoon, de groei was eigenlijk heel voorspelbaar. We konden gewoon op basis van, dat was de eerste begroting in mijn leven die uitkwam, zeg maar. Om het zo maar even aan te geven. Het was gewoon, uiteindelijk was het gewoon statistiek die groei. En uiteindelijk zijn we heel snel gegroeid in een markt waarvan iedereen natuurlijk altijd zei, hè, die is eigenlijk al verzadigd sinds de internetbubbel, hosting. Maar we zijn heel snel gegroeid. Dus eigenlijk met alleen maar het enige inzicht waar we dat op hebben gebouwd is dus, de domeinnaam heeft een goede rol gespeeld. Design trouwens ook wel. Maar de andere, de belangrijkste is eigenlijk AdWords.
Dus je kijkt naar de lifetime value.
Ja.
De waarde van een klant over zijn levensduur. En minimaal in dit geval bij jou dan een jaar.
Ja.
En daartegen zet je dan weg, wat kost mij een klant? En dat heeft ermee te maken, als ik een klik van 15 euro en ik heb daarmee 100 bezoekers, dus ja. 1500 euro.
Ja.
En daarvan wordt, 3 daarvan worden klant. Dat betekent dus dat je 500 euro per klant betaalt, maar uiteindelijk levert diezelfde klant.
Exact.
En dat is het inzicht.
Dat was het inzicht.
En dat inzicht, dat is super belangrijk, want dat is niet wat we vaak zien. Dus als ik werk met Facebook advertenties, hebben we hetzelfde issue. We kijken naar wat kost een klik, wat levert op zoveel miljoen. Terwijl als wij aanvragen hebben, dan gaat het vaak over enkel duizenden euro met een klant.
Ja.
Maar we kijken nog steeds op, een klik is meer dan een euro. Dat is wel heel duur, we moeten het aanpassen.
Ja, bizar.
Alsjeblieft.
Nou, het grappige is ook met heel veel klanten is het ook een proces. Hè? Want uiteindelijk wat ik met iedere klant probeer te bereiken is dat het moment dat je zegt van het enige waar we nog op sturen is de kost per sale. En het budget laten we helemaal open. Hè, als het een ton kost, bewijs van. Hè? Je hebt natuurlijk liquiditeit, is ook een factor die je in de gaten moet houden. Maar uiteindelijk wil ik naar, volgens mij is er zelfs een term voor, dat heet rolling budget. Hè, dus we zeggen van we beginnen met 1000 euro, bewijs van, per maand. En als we dan de volgende maand dit resultaat hebben, dan zit natuurlijk wat extra marge. Die marge investeren we weer terug. En uiteindelijk kun je op een situatie komen, als de klant het vertrouwen hebt en de marketeers de data goed voor elkaar hebben. Dan kun je op het punt komen dat je zegt van het enige waar ik nog op stuur is de kost per sale.
Ja, dat is een mooie inzicht. Die ga ik in ieder geval van mezelf toepassen. Ik hoop dat jij dat ook doet als je nu luistert. En die weet waarom nu zijn. Nico Oud heeft hier verstand van, dat voorop stellen. Je hebt je bedrijf verkocht, je bent van jezelf begonnen en je bent bij de klant en dan heb je over die snelle winst. Maar wat is dan de funnel? Wat is dan het traject wat je daarna ingaat met de klant?
Dus ik begin altijd inderdaad met de quick win. En vervolgens ga ik gewoon kijken in zo'n funnel van wie is de doelgroep? En een van de belangrijkste inzichten die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan over funnels is dat het bewustzijn van de klant op het moment dat hij in de funnel komt, dat die essentieel is. He, dus wat weet hij al voordat hij in de funnel komt? He, dus, ik heb volgens mij in mijn artikel de metafoor van de BMW-dealer. Als je daar naar binnen loopt, dan hoeft die verkoper niet te beginnen met dat een auto je van A naar B helpt. He, dan ben je de klant gewoon kwijt, loopt hij weg en dan gaat hij waarschijnlijk naar een andere BMW-dealer omdat het een liefhebber is. He, maar als vestiging ben je hem kwijt. Maar als je in een apotheek werkt, waar allemaal onbekende medicijnen staan, dan weet iemand nog helemaal niet wat hij moet hebben. Dus dan moet je helemaal niet gaan beginnen over wat de voordelen zijn van een bepaald medicijn. Maar dan begin je vooraf van wat weet de klant al en dan bouw je als het ware een soort van case bouw je op. Nou, en wat ik heel vaak zie is dat mensen ervan uitgaan dat iemand die in de funnel komt al heel veel weet. Nou, en volgens mij is je hebt een marketing funnel, vind ik, en een sales funnel. Tenminste, vind ik, dat is zo. En in de marketing funnel is eigenlijk het enige doel om die bezoeker, de awareness of zijn bewustzijn, om die te verhogen naar het punt dat hij bereid is om het product in overweging te nemen. Nou, dus vaak, als je kijkt naar funnels, dan is denk ik een 80% ongeveer is content marketing. He, dus die klant onderwijzen, leren hoe die tot een goede beslissing komt en natuurlijk steeds in beeld blijven komen. En de laatste 20% is eigenlijk de funnel waarin je de klant converteert, of de prospect converteert naar klant.
Ja, zeker. Want het model See, Think, Do, Care van Google, ken je dat ook?
Ja.
Zie je dat daarin?
Ja, ik heb die connectie niet zo gelegd, maar ja, ik zie wel de overeenkomsten, ja.
Ja, ik denk dat het is een model wat ik nu ook vaak gehad heb, voor de eerste keer kennis, maar in een cursus van Facebook. En dat ging ook heel veel adverteren op Facebook. En is dat je in principe ook op dat moment ervoor zorgt dat het juiste bericht in de juiste fase voor de juiste klant komt. Hè? Dus de bezoeker die gewoon op je website komt en nog helemaal in de beginfase is, eigenlijk nog niets heeft met je bedrijf, dat hij de informatie krijgt over het product. Dat hij gaat leren dat dit van belang kan zijn om zijn probleem op te lossen. En dat is de C-fase. Hè? Dat is voor de eerste keer dat ze ontmoeten. En de Think-fase, dat is een deel van de mensen die in de C-fase hebben gezeten. En die hebben die fase doorgemaakt. En die zijn in de volgende stap. Dus ik weet nu dat dit mijn probleem oplost. En nu moet ik nadenken, oké, wie zou nou de beste leverancier zijn om dit te organiseren? Wie zou mij het beste kunnen helpen? En dus die moeten hele andere informatie krijgen.
Ja.
En dan de doelfase is dan uiteindelijk dat de mensen de stap zetten van, oké, ik weet dat bij jou moet zijn, dit is juist zo, bla, bla. Dus dat is weer een deel van die thinkfase, die mensen. En die mensen die moeten alleen maar iets voorschotelijk kunnen krijgen zodat ze gaan kopen. Hè? Dus wat jij zegt van prospect naar klant. En de carefase is de laatste, dat mensen zijn klant. En die mensen helpen je om jou nog verder te verspreiden, om jouw informatie te geven, zodat zij jouw testimonials kunnen geven of klanten aanbrengen. En dat is ook van belang. En de tijdbesteding die daarin zit, is wel mooi om te weten, of de budgetbesteding, dus het is eigenlijk hetzelfde, is 40% in de C-fase, 30% in de Think-fase, 20% in de Do-fase en 10% in de Care-fase. Ik vind dat ondertussen een heel mooi model wat ik nu gebruik.
Ja.
En het is voor klanten heel handig dat ze snappen dat de klant niet allemaal in dezelfde fase zit, hun klant, ja, van mijn klant. Maar ook dat ze snappen dat ze moeten investeren in die thinkfase. Eigenlijk veel meer dan ze hadden verwacht.
Ja.
He, want de see en de thinkfase, dat zijn heel aan het begin van het traject. En zij zijn heel vaak juist bezig met de doelfase. Je moet nu gewoon bij mij kopen, hier is een call to action. En doe dit. Terwijl ze helemaal niet weten wie jij bent, bijvoorbeeld. Nee. Of niet weten dat dit product een oplossing kunnen zijn voor het probleem wat ze hadden. Dus dat is een mooi inzicht, vind ik zelf. Dat helpt mij enorm. Maar zoals je al zegt, 80% in het begin in de marketing en 20% in de sale. Dat is dat komt ongeveer overeen. En de funnel marketing, dat is eigenlijk, zoals ik het zie, in Nederland niet zo heel erg bekend.
Nee,
dus in Amerika wordt het veel gebruikt. We hebben allebei boeken van Russell Brunson op ons bureau liggen.
Ja.
In onze optiek wel een van de experts is op dit gebied.
Absoluut.
En er zijn ook heel veel tools die je hiervoor. En dat Russell Brunson is een van die mensen die zo'n tool heeft gebouwd, dat je zo'n funnel makkelijk kunt maken. Wat is een makkelijke tool voor jou, wat jij veel gebruikt als je praat over funnels bij klanten?
Nou, wat ik merk is dat ik heel vaak terugval op de traditionele tools. Ja, dus ik heb Russell Brunson de tool gebruikt. God weet ook weer. En nou val ik jou natuurlijk niet.
Lead funnels? Nee, dat is de andere, hè?
Nee, dat is de andere. Oké, nou in ieder geval zijn software. Heb ik wel geprobeerd.
Wacht even, we moeten even opnieuw doen, want jij praat nu van de microfoon weg. Oh, ja. Dat is niet handig. Ik wil het even weten, want dan kun je het zo zeggen. Het is niet erg, we knippen het er gewoon uit. Dus er hoort niemand dat het de tijd tussen zit.
Even zien hoor.
ClickFunnel.
Ja.
ClickFunnel, ja. Oké, okay, dus je hebt de tool van Russell Brunson gebruikt, ClickFunnel. Ja,
ClickFunnel. Een andere tool die ik veel heb gebruikt, tenminste waar ik mee heb geëxperimenteerd, is ConversionFly.
Ik ken het niet.
Nee. Nou, misschien, ze zijn nog in een soort van beta-fase.
Oké, gaan we de links hieronder vermelden.
Ja. Maar ik val toch wel heel vaak weer terug gewoon op op Google Analytics, de data uit AdWords. Uiteindelijk kun je daar, dat is eigenlijk het meest complete software die er is om toch dat soort analyses te maken.
Wat doe je met e-mails? Hoe stuur je die meestal?
Zelf gebruik ik ActiveCampaign meestal. Ja. Ik heb ConvertKit ook wel veel gebruikt. Dat vind ik ook een mooi pakket. Maar als het gaat om echt marketing automation, dus je hebt e-mail automation en marketing automation. Vind ik dat ActiveCampaign daar net even iets verder in gaat met mooie evidence scenario's om allerlei andere dingen ook te triggeren.
Ja, ik gebruik het zelf ook. Ik vind het echt een fantastische tool.
Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk heb besloten om daar ook mezelf voor te certificeren. Ik moet zeggen dat het wat je leert in het certificeringsprogramma, dat valt mee.
Maar, ik heb het ook overwogen en ik heb ook besloten dat ga ik niet doen.
Nee.
Dat stelt niks voor namelijk.
Het is trouwens wel een goede lead generator.
Dat zou kunnen, ja.
Dat is misschien ook wel interessant, hoor. Want ik ben een certified consultant. Daar krijg ik veel leads van. En dat is eigenlijk ook wat ik heb gezien met 360, met mijn e-commerce bureau. Was op het moment dat we Magento certified partner waren, zag je dat daar ook veel leads door kwamen.
Dat vind ik een goed punt, want ik heb altijd iets of dat soort dingen. Voor mij ben ik dan een typisch ondernemer dat je vindt dat je het allemaal zelf moet hebben uitgevonden.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik al van meerdere ondernemers gehoord dat op het moment dat zij zich aan iets koppelen, aan een bestaand, een gerenommeerd product of wat dan ook, en daar certificeerd in zijn, dat ze dus daardoor juist heel veel leads krijgen. En dat heeft niet altijd mij tegengehouden. Dus jij helpt mij nu, Nico, om toch na te denken van, oké, ik moet voor mij toch gewoon certified worden voor ActiveCampaign.
Ja, ik denk het ook.
Goed punt. Oh ja, we hebben het over de funnel. Je hebt de funnel, als je dat voorstelt, aan de bovenkant komen allemaal bezoekers in allerlei veel manieren. Via je SEO, via je artikelen, via je e-mails, via de podcast of via video's. En uiteindelijk, een deel daarvan, die sijpelt die trechter door, die funnel door en wordt klant. Terwijl de quick win, waar je het over hebt, daar kwam ik ook van de week achter in het gesprek met Roy Ishaak, de podcast hiervoor, is dat die zit juist aan de saleskant, helemaal onderaan die funnel.
Ja.
Dat je direct ingrijpt bij de koopsignalen van de mensen die geven die dat in Google invoeren.
Ja.
Dat vond ik een hele bijzondere conclusie. Ik vond het echt stom van mezelf dat ik er nu na 10 jaar achter kwam.
Ja.
Maar ik ontdekte dat ik niet de enige was die dat heel laat had ontdekt.
Nee.
Dus daarom wil ik dat wel graag met je delen nu in de podcast. Want als ik zo stom ben, dan wil ik je in ieder geval helpen om dat te voorkomen. Maar misschien ben je ook al heel lang bezig en kom je nu ook achter. Nou, laat het een les zijn. Of een leermoment, hoe je dat ook noemt. Funnel marketing. Hè? We zeiden dat het is nog niet zo erg gebruikelijk in Nederland. Waarom heb je nou eigenlijk hiervoor gekozen?
Ja, omdat ik... wat ik veel heb gezien bij klanten toen ik nog vooral in de breedte met online marketing bezig ben. Kijk, eigenlijk is funnel marketing is eigenlijk niks anders dan online marketing. Alleen je gebruikt een funnel om het aan elkaar te knopen. Hey, ik hoor ook heel vaak vanuit ondernemers dat ze aangeven, ja, weet je, hoe knoop je nou al die marketingkanalen aan elkaar vast? En dan eigenlijk is de funnel de lijn. Hey, want daar komt eigenlijk alles in samen. En ik denk dat dat is wat heel vaak fout gaat, waardoor mensen het overzicht verliezen. Omdat ze AdWords anders zien als een Facebook campagne of dat ze het anders zien als SEO. En mensen missen vaak de totale strategie. En voor mijn gevoel zat het op een gegeven moment heel erg in omdat ze niet vanuit een funnel beredeneren. Nou, dat was het moment dat ik het voor mezelf ook goed op een rijtje kreeg, want voor mij, ik had datzelfde beeld als die klanten. En toen vielen voor mij ook gewoon de puzzelstukjes in elkaar. En dacht ik, ja, die funnel die zorgt dat alles aan elkaar verbonden is. En daardoor kun je ook heel gericht je funnel optimaliseren. En ja, eigenlijk is niks anders dan een marketingplan. Alleen die funnel is de trechter die alles bij elkaar brengt.
Waarom steek je nog tijd en energie in een funnel als je in principe ook alles kunt steken in die laatste stap, de conversie van die klant met AdWords?
Nou, ik denk met name omdat AdWords is natuurlijk een betaald kanaal. Dus voor de korte termijn kun je daar heel snel een resultaat mee boeken. Maar uiteindelijk moet je een gezonde balans hebben tussen betaalde traffic en leads en organische traffic en leads. En ik denk dat als je kijkt naar het bovenste stuk van de funnel, daar zit je heel erg op de lange termijn in online bestaat misschien niet helemaal. Maar voor de komende jaren investeer je dan... sommige artikelen kunnen wel tot in lengte van jaren leads opleveren. Zonder dat er geld tegenover staat. Het is een eenmalige inspanning. Terwijl in AdWords, zodra je stopt met geld storten, stopt ook je leadstroom. Dus die balans is daarom steek ik eigenlijk heel veel tijd in dat grote stuk. Want zeker als je wil gaan schalen, dan is voor heel veel ondernemers ook liquiditeit belangrijk. Nou, dan hoe meer je uit organisch haalt, hoe meer budget je uiteindelijk hebt voor andere zaken die ook bij groei komen kijken.
Wat zou volgens jou, als je dit goed organiseert en je bent daar een tijd bezig, in jouw geval een jaar, wat zou dan de verhouding moeten zijn?
Ja, die vind ik dus heel moeilijk om te beantwoorden. Dus ik bekijk het eigenlijk per klant van hoe rendabel is je AdWords campagne? Wat verdien je inderdaad op een klant over zijn lifetime? Dus dat hangt heel erg per klant af.
Oké. Hoe kom jij vooral aan klanten?
Ik denk dat als je kijkt naar mijn website, heb ik een aantal artikelen waar bijna iedereen op binnenkomt. Dat is mijn sales funnel artikel, mijn marketing automation artikel. En zo heb ik nog een paar. Ik denk misschien 5 artikelen totaal. Daar komen mensen op binnen. Het zijn hele lange artikelen, meestal van een woord of 7000 plus. En die bied ik ook aan als een upgrade in PDF. Dus niemand leest een artikel van 7000 woorden even in zijn browser, tenminste niet veel. Ik denk dat de 80-20 regel van toepassing is. Dus heel veel mensen die willen hem downloaden en rustig een keer laten nalezen. Uit onderzoek blijkt ook dat, mijn eigen onderzoekje klein, dat 90% hem opslaat in Dropbox en er nooit meer naar kijkt.
Ja, precies. Dat is de andere kant.
Precies. Maar goed, dan komen ze natuurlijk wel in mijn funneltje terecht. En daar ga ik ze eigenlijk heel gedoseerd ga ik in een serie artikelen ga ik ze leren wat funnel marketing is en hoe je het opbouwt. Dus dan komt de content vaak nog wel even terug.
Hoeveel e-mails besteed je daar aan?
Ik denk dat het nu een e-mail of 10, 15 is, niet meer nog.
En daarna? Wat doe je dan daarna?
Niks.
Dus ze krijgen dan geen content meer?
Nee, wat ik uiteindelijk doe, dan krijgen ze eigenlijk een soort van live broadcasting. En dat is dan gewoon incidenteel, komt er een mail met informatie.
Wat is incidenteel?
De werkelijkheid of de ambitie?
De werkelijkheid.
De werkelijkheid, die is niet zo heel hoog. Dus ik denk dat ik 1 keer per maand misschien een nieuwsbrief eruit ga.
Oké. En als je dan naar kijkt, komen dan de meeste klanten uit dat eerste deel of juist uit het lange deel?
Nee, absoluut het lange deel. Dus als ik aan een prospect of aan een lead vraag van hoe ben je bij me gekomen? En meestal wordt er gerefereerd van ik volg al een tijdje je blog. Je nieuwsbrieven lees ik altijd en ik denk het is wel interessant om eens even met jou om tafel te gaan om te kijken naar mijn funnel. Het is eigenlijk, je had het over het, wat zei je ook alweer van Google, dat we see, do, care.
See, think, do, care.
Ja. Dus eigenlijk, er zitten bij mij geen do. Dus eigenlijk het enige wat ik doe is ik verhoog de awareness, dus het bewustzijn van dit, je hebt een funnel nodig en hierom en dit kun je eraan doen om het te verbeteren. En eigenlijk stopt het dan, en dat is niet goed. Dus iedere funnel die ik voor een klant maak, die heeft wel een doel. Maar daar converteren ze toch. En meer leads als dat ik eigenlijk kan bedienen. Dus als je een schaalbare business hebt, dan moet je zeker het doel hebben, want dan kun je meer hebben.
Yeah.
Maar goed, ze converteren dus ook als ik geen doel heb. Dus die call to action is in die funnel niet het allerbelangrijkste.
Nee, dus we hadden het daar van een voordeel over. Dus misschien is het ook wel wat meer voor de Europese markt, de Nederlandse markt, dat je niet super geconcentreerd bent op die call to action, dat mensen dan meer eerder zullen uitschrijven. En dat je gewoon mensen continu ziet van content, waardoor ze op een bepaald moment accepteren dat jij de expert bent en dan bij je komen om te zeggen, oké, nu wil ik dat je het van mij doet.
Ja, ik kan me zeker voorstellen als je een bedrijf hebt en je bent een kennisorganisatie, dus kennis is je asset, dan denk ik dat dat bijna is wat je moet doen.
Laten we wel vanuit gaan, de meeste die je luistert aan de podcast, in ieder geval dat er vaak op dit moment ja. Vanuit gaan, dat zijn mensen die met kennis werken.
Ja, fantastisch.
Ja. Dus dat sluit goed aan.
Dat sluit goed aan.
je hebt die artikelen geschreven op een bepaald moment. Hoe lang duurde het voordat je de eerste leads eruit kreeg?
Ik denk een week of 6-7. Het ging vrij snel.
Zie je, een week of 6-7. Bij sommigen duurt het een jaar. In jouw geval duurt het gewoon zo kort.
Ja, ik moet zeggen dat een long read is absoluut de moeite waard. Ik denk het sales van een artikel heeft me denk 40 uur gekost. Een effectieve schrijftijd. Maar ik denk dat wel een leuk portie van mijn klanten komt uit dat artikel voort.
Fantastisch. Oké, ik stop nu. Ik kan nogal weer niet lang met je doorpraten. Ongelooflijk. En dat is gewoon omdat het super interessant is. En ik denk dat mensen die naar luisteren heel veel van leren. Ik leer er in ieder geval heel veel van. Als mensen jou zoeken. Ze willen meer weten. Ja, dat kan je natuurlijk in Google zoeken. Maar dat is misschien makkelijker. Waar moeten ze bij jou zijn?
NicoUilt.com
NicoAud.com. N-I-C-O-E-U-D.
Hoe?
Sorry, ik zeg het verkeerd. Mag ik het nu? Zeg je het zelf.
NicoAud. N-I-C-O-O-U-D.com.
Ja, ik kan niet eens meer spellen. Dankjewel, Nico. Het was super gaaf om hier te zijn. En ik hoop dat je veel leert. En met een beetje geluk gaan we gewoon nog een keer een gesprek over hebben.
Ja, gaan we doen. Leuk.
Oké. Okay. Dat was het fijne gesprek met Nico. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show124. Wil je automatisch deze afleveringen in je telefoon krijgen, zodat je telkens weet wanneer een nieuwe aflevering is? Ga dan bijvoorbeeld naar podcast op je iPhone. Zoek de Erno Hanning Show en klik op de plus voor abonneren. Of zoek op Stitcher, met Android bijvoorbeeld. Zoek op de Erno Hanning Show en klik op de plus om te abonneren. Als je er dan toch bent, doe mijn team een plezier. Laat weten dat je dit een goede podcast vindt, dat je een goede aflevering vindt. Geef een mooie beoordeling, een mooie recensie voor deze podcast. En dan vinden andere ondernemers deze podcast ook. Het kost nauwelijks tijd en ik ben je enorm dankbaar. Heb je vragen, opmerkingen of reacties over de podcast? Stuur mij dan een mail naar podcast@ernohanning.nl, want dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor graag van jou. Dankjewel. Tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.